Amstelveen FM. Lokaal en betrokken, lokale omroep verslaat alles. Dit is Het Portret.
Hartelijk welkom bij ons programma Portret. En u kunt tot 12 uur luisteren naar wat onze gast van vandaag, en dat is Gerard Coebrugge, allemaal te vertellen heeft over zijn leven. En de muziek die u hoort, heeft hij zelf uitgezocht en hij vertelt daarbij ook waarom. Techniek doet zoals altijd Stan Jansen en mijn naam is Paula van der Helm. Nou, bij mij is inmiddels komen zitten Gerard Coebrugge. Van harte welkom.
Goedemorgen.
En het komende uurtje gaan wij samen over jouw leven praten.
Ja.
Maar we beginnen even met de plaat die we net gehoord hebben. Dat is een erg mooi nummer.
Ja.
House of Rising Sun.
Ja.
Waarom heb je die gekozen?
Nou, de jeugdjaren, hè, dat is altijd van belang in een mensenleven waarin je ontwikkelt op een bepaald moment in je tienerjaren. Of, ja. En toen was ik met een stel vrienden, ben ik meegegaan in een bandje. Die hadden ze zelf opgericht. Ik zat er zelf niet bij, maar die deden heel veel meer samen. En met een andere vriend die elektrische technicus was, Frans Vriendink bijvoorbeeld, die misschien wel bekend is hier in Goor. En dat bandje, dat speelde overal links en rechts. En zo kwamen we ook in dit genre van muziek terecht. Dus eigenlijk rhythm en blues muziek uit die tijd. Animals was daar een belangrijke exponent in. En dit sprak me enorm aan dit jaar. Dit komt uit, zoals het al zeggen, uit New Orleans. Daar is het ontstaan uit de jazz muziek.
Ik denk dat de meeste mensen die plaat ook wel kennen. Hè? Het is een, ja, de Animals waren ook bekend natuurlijk in die tijd.
Ja,
dat was echt een tophit was het, heette dat.
Dat was echt een hit, inderdaad. Ja, dat mag je wel zeggen.
Ja, nou, daarop inhaken. Je zegt van mijn tijd. Dan gaan we even kijken wanneer jij dan geboren bent. En waar? Want dan willen we ook een beetje je leeftijd weten.
Ja, nou.
Dan kan ik je leeftijd zeggen.
Kan ik kort over zeggen. Je leeftijd is 68 nu. Ja. En ik ben geboren in Goor. Aan de Dr. Schaapmanstraat. Het Roomse buurtje van Goor. Ja. En daar waren allemaal Roomse gezinnen. Kinderrijk, groot. Dus wie van mij ook. En ik was de jongste thuis. Van 7.
7 kinderen?
Ja.
En waren dat jongens, meisjes?
Ik had 4 broers en 2 zussen.
En hoe ging dat dan als je de jongste was? Ben je nog verwend of zijn
ze? Nou, daar moet ik iets van een kanttekening bij plaatsen. Kijk, ik ben dus na de oorlog geboren. En alle anderen, de meesten in de oorlogstijd, hadden ook meegemaakt. Daar was ook een issue thuis. Heel begrijpelijk ook. Bombardement was geweest en in Ieperdijk was nog wat nodiger gebeurd. Daar hadden ze als kind al meegemaakt. En na de oorlogse tijd, toen ik erbij kwam, als laatste, ja, was dat allemaal gebeurd. En een beetje een wrijfpuntje was dat, voor mij tenminste, in mijn optiek. Ja, ik had de oorlog niet meegemaakt. Dus eigenlijk kon ik niet inhaken in het dagelijks gesprek waar het om ging. Daar moest je maar even van afblijven. Dat was wel. En daar ga je iets tegenover verzetten. Nou, en dat heeft na onze jeugd zeker gedaan. En die is in deze muziek gaan meedraaien. En die hebben het allemaal opgepakt. Je ziet het heel breed. In Engeland zag je het allemaal. Beatles, Stones, noem maar op. Die na onze jeugd heeft het die kant gepakt. Zo zie ik dat.
Dus je ouders hadden een groot gezin eigenlijk?
Ja.
Maar ze leven waarschijnlijk niet meer.
Nee. Mijn vader is al heel lang geleden overleden. Die is 75 geworden. Mijn moeder ook al een hele tijd. Ik ben de jongste. Toen ik geboren werd, was mijn vader al 45 jaar, geloof ik. En mijn moeder 41. Dus,
ja, dat je zegt al 45 jaar, maar tegenwoordig is het normaal als een vader.
Ja, 45. Maar we moeten in die tijd bekijken.
Ja,
hè?
Ja,
dat was even wat anders. Ja, want toen gingen meestal met 20, 21 jaar, werd er ook al getrouwd. Hè?
Dus
hun niet trouwens, maar dat had te maken met de crisistijd waarin zij getrouwd zijn.
Dus je oudste broer, of ze scheelde veel met jou?
Ja, oudste broer is 80.
Dus het was een jaar of 12 toen werd jij geboren.
Ja, maar goed, Noordwat slaat toe op een gegeven moment. We zijn heel lang allemaal met elkaar samen geweest. Maar de afgelopen 3 jaar heb ik er toch 3 verloren.
Ja, dat gebeurt natuurlijk. Op een bepaalde leeftijd ga je mensen verliezen. Hè?
Ja.
Dat is wel waar natuurlijk.
En dat is nu in 2, 3 jaar gebeurd. En dat doen we wel een beetje, ja.
Nou, ik hoop dat de volgende nog heel, heel lang duurt dat de volgende overlijdt.
Ja, daar hoop ik dan ook maar. Daar we nou even een uitstel van executie
even rustig,
krijgen.
Rustig aan.
Ja, rustig aan, ja.
Zeg, en toen zijn jullie nog altijd blijven wonen daar?
Ja, ik heb daar altijd gewoond. En de zus heeft het huis toen overgekocht uit die tijd. Want dat hele bouwvereniging was Dr. Schaapman. Dat is te zielen gegaan. Ze heeft gekocht. Ze heeft heel lang blijven wonen ook. En zij is overleden. Later hebben wij dat huis ook verkocht. En de hele familie is nu. De meeste wonen wel in Goor van ons hoor. Ik heb 1 broer in Hengelo wonen. Ja.
En de rest hier?
Ja. En in die tijd, in de jeugd, toen leerde ik ook Femi kennen. En dat ook te maken.
Femi, dat is je vrouw.
Mijn vrouw, ja.
Ze zit erbij hier eigenlijk.
Ja. Femi, die woonde in Nijverdal. En zoals met die band en met die groep, met die muziek, ging ook op pad daar waar mooie bands speelden. Hè? En zo trok je de regio door. En Nijverdal was echt beroemd Prochiehuis daar met zijn geweldige bands die daar waren.
Dus daar ging je nogal eens heen.
En daar kwamen we. En daar zat Femi ook in die groep die ervoor zorgde dat die bands daar kwamen.
En je dacht, een leuke meid, die moet ik hebben.
Die moet ik hebben. Ik ben haar gewoon tegen. We, op een avond, dat vergeten we dus nooit meer weer. Dat was om 8:00. De meiden waren allemaal al in die zalen. Was daar allemaal al bezet. Die zochten stoeltjes uit. Jongens kwamen later. Gingen eerst naar sport kijken, weet je wel. Hè, in die tijd. En ik kwam de koffiekamer binnen. En zij zat daar met een groep meisjes bij elkaar. En een blik gevangen. En daar was het hele leven aan vastgeklonken. Zo ging dat.
En ging je bij VMI ook zo?
Dat heb ik haar wel gevraagd, maar dat is ook wel zo ongeveer gebeurd, ja.
Ja, ja. Dat is wel leuk natuurlijk.
Ja, dat is even de bliksem inslaat, hè?
Ja, ja, ja. En ben je in militaire dienst geweest? Of wat heb je na je lagere school gedaan, de tussenpoos?
Nou, lagere school, naar school ging het naar Hengelo, naar de school. En alhoewel, uit de lagere school hebben we wel iets leuks overgehouden. De hele jaarclub 49, maar daar kom ik straks nog wel even op.
Oh, nou, mag het nu ook, hoor. Ja, we zijn het over de school.
Ja, we zijn dus in jaarclub 59 zijn een aantal mensen uit de reuniegroep van twee scholen. Van de Heiligheidsschool en de Paulusschool. Uit alle verschillende hoeken van die klasse en ook al heel andere milieus allemaal met elkaar. Heel erg leuk is dat. Dat heeft zich in de 90 jaren opgebouwd uit die reunie. En dan noemen we een jaarclub 59. We komen heel regelmatig bij elkaar. En die jaarclubs zijn allemaal afgestudeerd dus van een lagere school.
Oh, dat is wel leuk.
Ja.
Doe je echt zo elk jaar een reunie?
Ja, elk jaar. Nee, geen reunie. Als groepje. Er zijn een vijftal van beide klassen die dat doen. En dan met elkaar samenkomen.
Dat is een leuk idee.
Ja.
Gewoon volhouden ze.
Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. We ontmoeten elkaar weer op 13 december. Ja. Dus dat wordt een leuke dag. Een leuke avond. Dat sowieso.
Wat heb je na de lagere school? Je zegt, ik ben naar Hengelo gegaan.
Ja, Hengelo naar Mulo. Daar heb ik het onderwijs genoten. En vanuit de Mulo ben ik dus... Na die opleiding ben ik naar de avondschool gegaan. Want ja, pa was met pensioen, dan kun je nagaan. En ik wou graag doorleren. En ben toen vanaf de Mulo naar de HTS gegaan, naar de textielschool. Maar daar ging toen alles te zielen. Dus daar heb ik afgehakt. En tot grote, grote vreugde van pa natuurlijk. Want die had heel zijn leven in zijn textiel gewerkt. En ik ging dus even naar de andere kant uit. Terwijl hij ervoor gezorgd dat ik daar naar school kon. Want daar moest wel betaald worden.
We gaan eerst nog even naar muziek luisteren, dan praten we dadelijk verder.
Ja.
Ja, Gerrit, vertel jij maar eens wat voor plaat dat was en waar het je aan doet denken.
Nou, dat is dus uit die tijd van het parochiehuis in Nijverdal, in Wijk Veemus ontmoeten. Daar hadden ze verdomde goede bands, Bintings, T-Set, de Shoes kwamen daar, Cube in the Blizzards. En allemaal, die hadden allemaal in hun muziekstijl allemaal de rhythm and blues erin verpakt. En Wilson Pickens was een exponent met een hele simpel liedje was het eigenlijk. Het stelde niks voor, het ging over allerlei danssoorten in Amerika. Met allerlei rare namen. Dansvormen die wij niet zo goed kennen. En daar werd over gezongen. Maar het was heel erg sterk ritmisch. En al die bands hadden allemaal dit in hun programma staan vaak. En die, elke optreden dat we daar wat een mooie band hadden, kwam dit weer naar voren toe. Meestal op een bepaald tijdstip in de avond weer, dat er wat gemoederen wat opgeleid waren, weer dit nummer gespeeld. Ja. Nou, dat maakt daar wel indruk, ja.
Maar heb je veel muziek van dat genre?
Nou, dat is mijn genre. Ik zit eigenlijk in die hoek van rhythm and blues en dat soort platen.
Dat vind jij het fijnst?
Daar vind ik een bijzonder fijne muziek. Dat heeft alles met mijn jeugd en mijn leven te maken en de insteek hoe je dan verder gaat in het leven. En dat roept iedere keer weer herinneringen op. Ja, dat is heel erg. Maar dat doet muziek altijd bij iedereen, hè? Dus vandaar.
Daarom is het ook goed dat je erover vertelt.
Ja.
Maar gaan we verder. We waren gebleven dat jij, je was naar de Bühne gegaan, je hebt een opleiding gehad. En waar ben je toe gaan werken?
Nou, ik ben gaan werken in de aannemerij. Dat ging niet zo makkelijk, want van die textielschool af, toen ik daar wegging, moest ik maar zelf mijn bondjes doffen, zei pa. En kon ik alleen maar naar de avondschool toe. En dus dat werd dan gewoon MTS-avondschool. En daar was gewoon overdag een baas zoeken en werken. Ben ik gaan werken op de UT in Enschede. Dat was een ontwikkeling, de universiteit. En had Schipper en Meiding, dat was mijn baas. Had daar een grote bouwproject. En daar kon ik dan in de bouwkeer helpen met de administratie. En 's avonds bouw kunnen studeren. 3 avonden in de week. En dan Femi nog verkeering mee. Dus dat was wel heel erg druk.
Druk.
Ja. Om 7 uur mogen te bouwen. Om 5 uur 's avonds thuis. En dan ging ik met iemand mee met een autootje. En dan moesten we al om 6:30 weer op school zijn. Mijn moeder moest de aardappelen bijna naar me toe gooien. Als ik op tijd zou moeten zijn.
Ja, school was een drukke tijd. Hengelo.
Ja, dat was school was ook in Hengelo. Ja. Dus op en neer. En zo ben ik in die bouwerij verzeild geraakt. En heb me daar ontplooid bij allerlei banen. Meer in UT noemen ze dan meer. Mensen die er meer op kantoren zaten met werkvoorbereiding, calculatie en noem maar op. En zo heb ik een aantal bouwbedrijven doorlopen.
En aan de hand, heb je nog andere werkzaamheden gehad?
Ja, nou, vanuit die bouwwereld was eerst utiliteitsbouw. Dat was voornamelijk wat ik eerst daar deed. En later kwam ik in de woningbouw terecht bij Rijnbouw en Dieren. Die maakte echt massale grote woonwijken, onder andere in Nijmegen. Die bouwde in 1 jaar 1000 huizen, dus dat is nogal wat. Maar dat was toen in die tijd nogal gewoon. Nu niet meer natuurlijk, maar... En vandaar ben ik terechtgekomen bij Gerard Overbeek hier geworden. Heb ik daar de kantoorwerk gedaan, calculatiewerk, voorbereiding, allerlei dingen regelen en organiseren. Helpen om meedenken met allerlei technische oplossingen, problemen en noem maar op. Daar was hij allemaal in geworden. Er is ook heel veel onderhoud bij. En daar ben ik dus, vandaar heb ik overgestapt naar een woningbouwvereniging. Kwam ik in een hele andere tak van sport terecht. En daar werd ik... Over technische dienst bij de bouwvereniging Beter Wonen in Almelo. En in die club daar, dat was toch een bouwkunde weer het belangrijkste deel waar je wat mee moest doen. Maar er zat een heel groot sociaal aspect achter vast. En dat was in Almelo, die had nog wel heel wat beroerde wijken waar je echt heel grote sociale problemen kende. Ja. En toen ik daar kwam. Ik mocht gelijk beginnen met het afbreken van een woonwijk. Omdat die gewoon niet meer houdbaar was qua bevolkingssamenstelling in de sociale sfeer. Dat was toen al bepaald door de politiek. En dan mocht ik allemaal op gaan ruimen. Ja, daar kon je wel wat dingen tegen.
En kon jij daar dan ook bepalen waar die mensen dan heen moesten?
Nee, ze moesten gesloopt worden. Maar hoe dat beheerd moet worden. Als je hier en daar overal huizen tussen wegsloopt, dat gebeurde toen. Amovatie heette dat met een mooi woord. En daar bleven de sommen, die wouden niet weg, die bleven zitten. Ja, krijgen ze er maar eens uit. Dus daar gaat die zomaar. En die sociaal zwakkere figuren, als je er mee verplaatst wil, wie wil ze als buur hebben? Hè? Je moet in het Tokkie-gedachte.
Het is zo'n beetje als de wijk Geimink hier, er zijn ook steeds huizen.
Dat is veel systematischer gebeurd. Geimink was veel systematischer en ook veel beter beheersbaar. En was ook niet te vergelijken qua sociale structuur niet. Dat zat er dan wel een paar niveautjes dieper en lager.
Je had het daar ben erg druk mee.
Ja, en in alle gevolgen van dien, daar kwam ook allerlei dingen uit voort die tot rechtszaken gingen leiden en noem maar op. En zo ben ik ook een beetje meer in die hele bouwwetgeving verder terechtgekomen. En is dat ook een helemaal een issue geworden in mijn carrière daar.
En wat heb je toen gedaan?
Nou, ik heb het 12 jaar volgehouden. Dat is echt volhouden. Want die sociale druk op jezelf en op je persoon gespeeld worden, daar krijg je erbij mee. Dat gaat toch wel dwars zitten. En daar ben ik na 12 jaar uitgestapt. En toen ben ik de wereld van de expertise ingekomen.
Zomaar heb je erin gesolliciteerd?
Nou, nee, ik ben er uit de ene uitgestapt. En probeerde elders een carrière te krijgen. En via netwerken en gesprekken over allerlei onderwerpen daarover, ben ik daarin terechtgekomen. Daar kwam ik mensen tegen die ik al, ook in, bij die bovenin heb je natuurlijk ook allerlei last van branden onder andere. Dat was ook een onderdeel om een afdeling. En die wereld leer je dan kennen en zo rol je daarin. En zo ben ik daar bij Lenkink Expertise weer aan het werk gegaan als schade-expert.
En waar was dat in?
Die zaten in Zwolle, maar ik werd daar bijgehaald omdat ik een specifieke kennis van de volkshuisvesting had. Ja, daar had je volop ingestaan. En die hadden een hele grote, al die woningcorporaties hebben hele grote woningbezit met hele grote verzekeringsportefeuilles. En die kwamen weer een aantal verzekeraars terecht. Want je kunt niet overal terecht zomaar 1000 huizen laten verzekeren. Dat doet niet iedereen, hè. Dus daar zit je bij hele specifieke verzekeraars die ook weer herverzekeren. En voor die markt hadden ze geen experts die dat allemaal goed konden handelen. De meeste experts die vonden dat allemaal maar bureaucratische groeperingen, die woningbouwverenigingen. Dat is ook een rare organisatie ook. Met verschillende afdelingen die heel erg van elkaar afstaan eigenlijk. Hè? Bouwkunde, sociale kant, verhuren. En een boekhouding die je op de huur moet incasseren. Die hebben allemaal belangenbotsingen. En daar moet je mee om kunnen gaan. En zo kwam ik daarin terecht. En zo heb ik dus in die tijd zo'n beetje heel de Achterhoek en heel Overijssel als alle grote corporaties bediend in de problematiek van schade.
Allemaal die woningbouwverenigingen?
Allemaal woningbouwverenigingen, maar ook de scholen, dus universiteiten, gezondheidsinstellingen. Die hebben allemaal een eigen bezit aan huizen en panden. Ja, hier ook. Je hebt hier ook wel een groot bejaardencentrum. En die lui die zaten er ook weer tussen.
Moest je de schade bepalen van het een of het ander?
Ja, als er een brand was geweest of een andere grote ramp of wat dan ook. Dan word je daarvoor bijgeroepen. Dan ben je onafhankelijk expert, zo heet het ook. En dan sta je tussen de verzekerde en de verzekeraar in. Om te bepalen in goed overleg op de juistheid daarvan. Dat die schade zo werd vastgesteld dat partijen daarmee verder konden. De een moet betalen en de andere moet datgene we terug hebben wat ze hadden vroeger.
Dat was natuurlijk wel eens een keer een woordenstrijd over.
Het is altijd een belangenconflict. En dat is ook mijn leidraad in mijn carrière geweest. Het belangen, de tegenstellingen van belangen, daar stond ik altijd midden tussen. En dan moest je dan een oordeel over vellen. Dus dat is daar ook in gebeurd. Dat was alle dagen was dat zo.
Ja, dat jij wat meegemaakt hebben
daar. Spectaculaire dingen, denk want... De meeste indruk wat me overkwam, begon eigenlijk al in het begin van de carrière dat een F-16 in Hengelo naar beneden viel.
En wanneer was het? Welk jaar was
dat? Dat was in 1991. 1991. En de Dinant-Dijkhuisstraat, daar kwam die eigenlijk overvliegen. Er was ook een bizarre toestand. Dat toestel had een probleem, kon niet meer doorvliegen. De piloot merkte dat. Die zag geen enkele kans meer. Die trok dat dingetje scheef, dat hij dus op een ene vleugelpunt naar beneden hing. En in een glijvlucht ging die weg en hij zag op die woonwijk hem afkomen. En hij is uit de schietschool gelanceerd op dat moment. En is tussen de huizen door in een groot gazon met parkeerplaatsen. Is dat ding geland en weggeschoven een stel huizen in. En daar is alles in elkaar geknald en in de brand gevlogen. En geen enkele persoonlijk letsel.
Ja, zelfs, onbegrijpelijk.
Zelfs de piloot die is uit de schietschool en die woonde in die woonwijk. Die is zich bij zijn huis gaan melden bij de baas. Maar die had al lang ingegaan dat ding beneden lag. Wat er nou gebeurd was. Ja, en daar zie je ook de drama van dat mensen alles kwijt zijn ook. Een 7, 8, 9 huis was totaal verwoest. Helemaal uitgebrand.
Moesten die ook uit helemaal weg?
Ja.
Afgebroken worden? Of
ja, die voor een deel werden schoongemaakt. Werden gesloopt. Dat er weg moet. En dan worden weer opgebouwd. De dingen wat er kan blijven staan. Laat je natuurlijk wel staan. En dan kun je allerlei maatregelen voor bedenken. Om het weer overeind te krijgen. En dan moet alles opnieuw ingericht worden. En dan komt de claim ook weer bij de overheid terecht. Dan het verhaal gaat natuurlijk verder. Je stelt van een som vast wat schade is. Maar die moet bij een andere partij verhaal worden. Nou, dat gaat natuurlijk ook niet van vandaag op morgen. Daar heeft ook iedereen wel zijn mening over. Dus daar zit je ook nog eens een keer weer tussen.
En zat jij inderdaad tussen om te zeggen van, zoveel is er schade. Ja. En de tegenpartij zei bijvoorbeeld, is te weinig.
Ja, dan zei kom maar op, laat me toch maar aan dan. Hè. Waar zit het dan verkeerd? En daar moet je kunnen over dealen.
En je hebt ook nog bij de vuurwerkramp.
Ja, dat was ook een van de topics in mijn carrière. Ik heb het 22 jaar gedaan. En dat was in 2000. Zoon liet die woonde in Enschede. Ik heb twee zoons, Brecht en Brustijn. En die oudste die studeerde daar en die zaten nog op kamers. En die had dat meegekregen, die had mij al gebeld. Maar ik had ook al wat gehoord, een doffe dreun hier tot in gehoord toe. En dan zag je een rookballen boven Enschede. En die vertelde me dat en de pa zei, hier is iets goed mis. En dat bleek ook wel, want ik kreeg ook meldingen binnen via verzekeraars om gelijk opgetrommeld te worden. Maar we mochten niet binnenkomen op dat moment. Dat werd verplaatst naar een zondag daarna. En toen ben ik met een... Want de woningcorporatie waar ik voor werkte, één was 250 woningen kwijt op Roombeek. De woonplaats was alles verwoest. In grote woestenij. En ik ben daar met die corporatiedirecteur en een aantal mensen van de gemeente, wethouders en wat van de brandweer en politie, mochten wij naar binnen toe, als eens waar alles werd afgezet. Dan zijn we die hele wijk eens doorgegaan. Nou, dat was rampzalig. De Duitse ZDF heeft toen ook filmopnames gemaakt, die wij zo goed kennen. Al die uitgebrande huizen op een rij, dat zijn opnames van de Duitsers. Want die mochten daartoe binnen en die waren het ook aan het filmen. Die liep hier ook rond. Dat was ongekend wat daar was gebeurd. Daar
ben je wel heel lang mee bezig geweest, denk ik. Want
ja, dat
is al een proces van jaren geweest.
Nou nee, dat moet heel snel gebeuren. Je moet, alleen het probleem is daar, normaal gesproken krijg je weer terug als je wat stuk hebt van een verzekeraar wat je gehad hebt. Maar wat daar gebeurde is 200 huizen weg. Die waren al gebouwd in 1910. En in een bouwperiode van 30 jaar... ook nog eens een keer een bom ingeslagen in de oorlog. Dus noemen ze V1 woningen, noemen ze dat. Die hadden ook wel herbouwd. Maar die huizen waren allemaal heel smal. En met de huidige bouweisen kon dat nooit meer teruggebouwd worden. Dus dat kon nog helemaal niet. Want dat een huis te gaan bouwen in 2000 van een bouwtijd van 1910... Nou die eisen, dat klopt niet meer met elkaar. Dus je moest op een hele andere manier naar die schade gaan kijken, hoe je dan iemand schadeloos stelt. En dan heet het dan niet herbouwen met herbouwplicht, maar dan heet het iemand schade geven in herstel van vermogen. Dus wat is het dan waard? En dan heb je wel een discussie.
Ja, dat is wel een behoorlijke discussie.
Dat is een hele andere benadering. Ja.
Die mensen hebben niks meer. De inboedel, alles is weg.
En dan die woningboedel is allemaal voor eigen verzekering voor die mensen persoonlijk. En bij mij ging het om al die huizen die woningcorporatie kwijt was. Maar er was niet één woningcorporatie. Er waren er meer, want ik was bij de woonplaats bezig, maar ook bij de Stichting Jongerenhuisvesting Enschede. Die had ook een aantal panden kwijt. Daar waren zelfs studenten die daar wonen overleden, in de ramp omgekomen. Eén daarvan, en dat heeft me wel geraakt, een meisje je bent daar geweest, je hebt het gezien waar het gebeurde. Hè? Dat trek je dan wel aan. Van een meisje is helemaal niks teruggevonden, helemaal niks. Alle anderen hebben ze nog altijd iets ver kunnen, de identificatie weer terug kunnen vinden, maar van die helemaal niks. Dat is wel droevig.
Ja, dat is heel triest.
Dat jeukt wel, ja.
Even het verhaal opvrolijken met een leuk muziekje.
Ja, doe dat maar.
Just don't go.
Dat is je volgende muziekje.
Ja, Gloria, dat is Gloria van Dem, ja. Was dat. Ja, dat is uit diezelfde periode weer de Rhythm and Blues. En Van Morrison was een hele, vond ik altijd een goede blueszanger en een ier die met dit bandje speelde. En die Van Morrison is ooit door de Cuba en de Blitzers, Harry Musquet, die speelde in als zanger, gitarist. Die kenden hem goed en die heeft hem overgehaald om eens een keer in Nederland te komen. En hij trad toen op met Cuba en de Blitzers bij de Kei in Almelo. Van Morrison. En werd ook dit nummer gespeeld. Met de bezetting van Cuba en de Blizzard. Ja, was wel een enorme belevenis, ja.
Kon je alleen niet op dansen natuurlijk.
Nee, maar je stond
daarbij. Je kon te horen, ja.
Maar vandaag de dag danst men maar weiniger, denk ik, heb ik het idee. Ja, ja. Dus, maar dat werd toen ook al. Die zaal was ook zo vol. Er was ook helemaal geen ruimte om te dansen. Dus dat was totaal uitverkocht.
Nee, je moest
dat was
echt
wel een enorme luisteren. Happening, hoor. Ja, daar blijf je wel bij.
Gaan we het even hebben. Je hebt je ook erg verdiept in de historie van Goor.
Ja. Ja.
Wat? In welk opzicht?
Nou, de historie vind ik altijd, als je niet weet waar je vandaan komt, weet je niet waar je naartoe gaat. Dus historie vind ik een belangrijk gegeven. En Goor heeft heel veel historie, als je daar maar onderkent en naar kijkt. En dat heb ik me wel even verdiept. En dat is leuk om dingen te ontdekken. Hoe Goor altijd, hoe er ontstaan is en hoe dat allemaal zich ontwikkeld heeft. Goor neemt een beetje rare plekken in Twente op dat punt. Was vroeger eigenlijk de plek waarvoor uit heel Twente bestuurd werd.
Ja, maar wanneer was dat vroeger?
Nou, dat praat over de 12e eeuw.
Woonden hier al mensen?
Ja, toen woonden hier mensen. Ja, eigenlijk er was een moerasgebied achter de stuwwal van de Sallandse Heuvelrug. En daar moest je toch wel doorheen. Als je dus naar het achterland in Duitsland wilde, moet je een moeras passeren. En daarom heet Goor ook Goor. Goor betekent gewoon moerasgebied. En daar is het ook naar genoemd. En zo is hier een kern ontstaan en later een tweede kern op het Schild. En dat is met de banddijk hier gewoon aan elkaar samengegroeid. En dan moesten ook allerlei andere plaatsen, behoorlijk grote plaatsen, Deventer onder andere en Münster, die moesten en alle andere kleine gemeenten hier in de regio moesten meer betalen om die dijk te kunnen onderhouden. Anders kon het transport van west naar oost en retour niet plaatsvinden. Dat moest hier door Goor. En daarom was Goor al heel erg belangrijk. En Goor werd vanaf de Schild, heeft ooit een kasteel gestaan, werd van daaruit bestuurd.
Het kasteel is afgebroken, helaas.
Ja, daar is niks meer van over. Daar hebben ze wel iets van gevonden in de grond bij Walf. Een oude poort nog en dat soort dingen. Maar je kunt wel aan Goor zien, als je naar de kaarten kijkt, de uitleg van die kaart, hoe Goor in elkaar steekt, dat is nog allemaal wel zo gebleven. Het patroon is er nog. Maar wat er staat, is verder alles wel wat zoek.
Ja, nou, bij Heker hebben ze nog wat staan.
Ja, Heker is ook, maar dat is wat later. Dat is een van die havenzaters, want het zat zo met het kasteel in Goor. Daar was eigenlijk een burcht. Daar konden de edelen die elders in het buiten in het gebied wonen zich terugtrekken als de oorlog was. En daar was Heker ook in. Maar zo waren er heel veel havenzaters rondom Goor. Scherpenzeel en het Laar. En zo zijn er veel meer geweest. Die bestaan allemaal niet meer.
En heb je er een boekje over gemaakt? Of,
nee, ik
lees dat heel erg verdiept.
Ik heb me gewoon in verdiept en hoe dat zit. En ook daar in mijn familienaam ontdekt. Want Koebrugge, dat blijkt al heel lang te bestaan, die naam. Daar kwam ik via mijn oom achter. En toen ben ik maar eens gaan uitpluizen van hoe komt dat nou met die naam? En dat heeft te maken met de boerderijen op het Zeldam. En die boerderijen bestaan ook al sinds de 12e eeuw. Dat is een register vanaf 1325 tot 1336. Waarin de naam Koebrugge onder andere opvoegen. Al die oude boerderijen van hetzelfde. Dat was allemaal bezit van een bisschop in Utrecht. En daar, die namen zaten daar. Daar heb ik allemaal zitten uit te pluizen. En zo kom ik ook op al die namen. Het grappige daarvan is dat uiteindelijk Femi werkte bij de Biep. En ik had dus een Biepavondje als feestje. En kwam Sander Kweet tegen als wethouder. En die moest de straatnaam hebben voor Hekeren. En dat hadden ze een prijsvraag voor uitgedokterd. En dat moest gebeuren, daar kregen ze geen mooie naam van binnen. En ze zei, Sander, Gerrit, weet jij niet waar we mee kunnen? Ik zei, ja, dat moet je dat Hekeren. En Zeldam hoort bij elkaar, hè? Ik zei, dat moet je even aan elkaar linken. En zo zijn die boerderijnamen bedacht. En toen moest dat voordragen aan de gemeenteraad. Nou, dat heb ik geweten. Dat doe ik zo in 2, 3 manieren. Maar de namen zijn er wel. Alleen al hoe het gespeld moest worden. En hoe het moest heten. Of het erven moest heten. Of een lidwoord het ervoor moest. En nee, het moest de oudste spelling worden. Was ik geen voorstander van, maar goed. Men wilde geen vermenging met bestaande familienamen, is wat voor te zeggen. En zo hebben we nu onder andere straatnamen op Geken, waar sommigen ook wel zeggen Waning. Het wordt geschreven als Waarjang, wel, als ja, een rombo ja. of van de margarine. Maar goed, ja, daar krijg je daar dan mee. Dus, maar het is ja, wel ja. historisch verantwoord, laat ik het zo zeggen.
Maar heb jij die namen dan verzonnen?
Ja. Ik heb dat aan Sander gegeven. En die is dan meer in de gemeenteraad besproken in het college. Ik weet niet hoe dat gedaan heeft. En ik moest opdraven daar om het even uit te leggen. Dus wel. En ja, dan ging toch een heel andere kant dan ik had gedacht.
Ja, want die naam moest dan een beetje bij elkaar passen natuurlijk.
Ja, dat past ook allemaal. Ja, ze liggen ook allemaal in het straatbeeld. Als je dan naar het achterland van Zeldam kijkt, dan zie je ook dat de straatnaamgeving in die spreiding van die boerderijen naar achteren toe zo'n beetje zich daarin in verhouden. Dat is heel bijzonder. Maar ook de naam Koeberge kwam daarin voor. Ja, kan ik niet wel doen.
Koeberge straat, waarom niet?
Het stond
Koeberge erf.
Dus, ja, ik woon er zelf niet aan. Hoor. Ik woon zelf wel aan Almolreef. Ja,
maar wat is een Almolreef? Is dat ook
ergens? Was een boerderij en die is weg. Die bestaat al heel lang niet meer. Ja.
Nee, het is allemaal die nieuwe huizen die erbij gekomen zijn. Nieuwe straten natuurlijk. Ja. Het breidt zich uit.
Dus. Ja. Nou, daar kunnen ze nog wel even verder als dat die kant op gaat. En, dan is het wel belangrijk dat ze dat een beetje op een verantwoorde manier doen. Want de laatste naamgeving, het Ensink, hebben ze erbij bedacht. Dat bestaat wel, maar past er niet in het patroon van de alleroudste erven. Dus die hebben het niet helemaal goed doorgehad. Maar ik weet niet hoe dat gekomen is. Daar ben ik niet bij geweest.
Dus meer je hobby, dat beetje de naam...
Nee, niet meer hobby. Als je dingen onderzoekt, kom je dingen tegen. Kun je ook iets samenvatten en tot een bepaald geheel presenteren. Dat kan dan ook, ja.
Dus die hele, maar dat hele stamboomonderzoek, dat...
Ja, daar kwam
doe je
er ook
dat bij alleen
voor.
Maar jullie naam of ook de naam van je vrouw, Femi?
Ja, die heb ik ook. Ik heb de familienaam van Koeberge, omdat die zo oud is en nog veel te vinden valt. Ja, daar heb je natuurlijk wel een mooie ingang. En zo kun je op alle andere familienamen in de geologie onderzoeken. Van Femi heb ik er ook gedaan. Ook van haar roots vanuit haar kant. Zij heet Otte en daar is ook heel van. Daar heb ik ook heel van verzameld. Maar de uitbreiding daarvan dat je naar voorouders gaat zoeken, je krijgt er steeds meer, hè? Je kunt ook omgekeerd zoeken, de oudste voorouder. Dan ga je kijken wie er naar beneden toe in de breedte naar voren komt. Dat is genealogie. Je kunt het op verschillende wijzen bekijken. Maar dan kom je heel veel tegen. Maar ik heb wel van Femi ook een stamboom. Maar van mezelf is ook een hele grote stamboom. En ik heb nu ook de herkomst van die familienaam. En de ligging daarvan en de achtergrond daarvan. Heb ik ook een website van in elkaar getimmerd. Daar kun je kijken. Als je kijkt op het internet, je zoekt op Koeberge en Co., daar kom je die website tegen. En dat is dus even lezen hoor, want daar kun je wel een avondje zoek mee zijn om allemaal na te gaan vlooien wat erin staat. Maar dat is voor de liefhebber.
Heb je dat zo'n beetje uitgevist bij hier op het gemeentehuis? Of heb je
nee, ik ben dus. Ik ben dus wel, ja. Ik ben vroeger al, die verzameling van die gegevens is natuurlijk een langdurige zaak. Daar doe je jaren over. En ik kom ook steeds meer vrij via internet. Maar ik ben in Zwolle weer te zoeken op de archief, of Rijksarchief en het Rijksarchief. En om dingen uit te zoeken. Maar op internet kun je ook een heleboel dingen samentrekken weer die anderen ook onderzocht hebben en die hier van toepassing zijn. En daar kun je dingen weer bij elkaar klonteren. En kaartonderzoek, oude kaarten bestuderen. Ik heb ook hele oude kaarten gekopieerd vanuit het archief waar ik thuis liggen. En zo heb ik van die mooie boeken met oude kaarten gekocht. En zo ga je aan puzzelen. En dan kom je er wel uit. Als je maar lang genoeg zoekt, vind je vast wel wat.
Nou, en ik hoop dat Stan voor ons een leuk muziekje kan vinden.
Ja.
Just a career. disciples lead him in, and he just does the rest. He's got crazy flipping fingers, never seen him fall. That deaf dumb and blind kid sure plays a mean pinball.
Hey, Gerard, zeg het maar. Wat was het? Hoe heet deze CD?
Nou, dat is, dit is de Pinball Wizard. Dat is een rockopera van The Who. Dat rockbandje, Who was nogal ruig in die tijd, dat ontwikkelde zich verder. En die gingen voor het eerst een opera schrijven. En dit ging over de Pinball Wizard. Een doofstomme blinde jongen die dus geweldig pinball kon spelen. En daar gaat het liedje ook over. Er ging de hele opera over. En dat is ontzettend aangename muziek. Ik denk dat de meesten vanuit onze generatie dit wel kennen. Maar ik heb dus ook, daar ook een LP van gekocht. En dat is me altijd dierbaar gebleven. Dat vind ik echt een hele, ja, muziek wat heel dicht bij me ligt. Pinball.
Ja, dat is jouw genre.
Ja, dat is mijn genre.
Vindt
ja.
Het
ja,
fijnste
ja, ja, dat vind ik. Ik hou ook van andere muziek hoor. Dat sluit ik daar niet bij uit. Maar als je vraagt wat vind je mist bij je passen. En wat vind je het mooist. Dan ga je naar je roots terug in je jeugdjaren. En kom je hier terecht. Rhythm and blues, rock. Opera. En ook zo'n wel keiharde rock hou ik ook wel van, hoor. Dat gebeurt ook.
Ook wel.
Ja, 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 ja.
Geef niet, geef niet. Nog wat. Inmiddels, we gaan even terug. Je bent getrouwd.
Ja.
Met Femi.
Ja.
Femi Otte.
Ja.
Als goed heb. En dan hebben jullie kinderen gekregen.
Ja. Twee zoons. Brecht en Brustijn heden ze. Twee hele verschillende jongens. De ene, ze noemen ze wel een high flyer. Hij is gaan studeren in is internationaal gaan werken. Hij is manager transportation, geloof ik dat het is. Hè? Ja, ik weet de moeilijke naam allemaal in die business. Mm. Maar in ieder geval, hij doet marketing manager voor onderdelen van rubber bij 3M in Duitsland. Voor de auto-industrie, maar ook vliegtuig, treinen, alles wat overal waar rubber zit om oliekeringen te creëren, om dingen dicht te maken. Daar houdt hij zich mee bezig. En dan met de ontwikkeling van nieuwe producten. Hij woont nu in Düsseldorf, maar hij heeft ook al 3 jaar in China gewoond, in Shanghai. Was wel een hele mooie tijd voor hem, ook voor ons lastige tijd, want hij is wel heel erg ver weg.
Maar vooral, je kon er wel heen natuurlijk.
Je kon er wel heen, maar goed, Femi heeft een hartaanval gehad en dan is het erg ver weg. Hè? Dan wordt het toch wel heel erg lastig. Maar we zijn er wel 3 keer in China geweest daardoor. Dus,
toch gezellig.
Dat is wel gezellig. Ja, we zijn 3 keer heel China helemaal doorgereisd. En hebben van alles en nog wat gezien. En dat in een hele andere wereld waar alles anders gaat dan hier. Ik bedoel, cultuur kan verschillend zijn. Soms herkenbaar. Maar daar is niks herkenbaar. Voor ons doen niet.
Nee, het is heel interessant om het allemaal te zien.
Ja. Nou, de tweede zoon is Brustijn. En Brustijn is, heeft verstandelijke beperkingen. En dat past dan ook in zo'n gezin. Hij heeft ook wel zo'n... Hebben we ook in ons gezin met het opgroeien van de jongens wel mee ondervonden hoe verschillend dat kan zijn. En Brustijn die kon zich niet uiten, hij heeft taalproblemen. Dat is heel erg lastig als je in de ontwikkeling van een kind kijkt hoe dat dan gaat. Maar die is nou zuurs gelukkig. Hij werkt via de SWB bij PostNL en hij moet elke morgen om 5 uur opstaan. Of om 5 uur begint hij te werken, laat ik zo zeggen. Hij moet nog eerder opstaan ook nog. Maar doet dat met heel veel plezier. En zit in een vriendengroep met gelijkgestemden hier gewoon waar hij mee veel omgaat. En hij woont hier boven de notaris hier in aan Helmerstraat in een flatje die we dus samen met hem voor hem gekocht hebben. Dat hij ook een plek heeft. Want die oudste die redt zich wel. Die vliegt de hele wereld rond. Die komt overal en die is altijd op pad. Reist overal naartoe. En deze zit in een hele andere hoek.
Maar als hij wel gelukkig is.
Hij is gelukkig. Hij is goed te pas. Dus,
dat is voornaamste van hem.
Hij moet wel werk houden, want ze moeten wel bezig blijven. Dat is heel belangrijk. Ook voor zijn status, hè. Dat je mag zijn, dat je iemand bent, is ook voor die groep heel erg belangrijk. Ja. En dat moeten we als gemeenschap ook hier nooit vergeten.
Nee, maar het is heerlijk dat hij werk heeft. En die woont zelfstandig?
Ja.
Hij
woont zelfstandig, ja.
Kijk eens aan.
Ja.
En dat is lekker dichtbij.
Ja.
Makkelijker voor jullie.
Hij is zo zelfstandig dat hij ook wel regelmatig bij ons komt eten. Hè? Ja. Door de week, in het weekend doet hij wel vaak zelf, maar door de week komt hij altijd bij ons eten.
Ja, dat is toch gezellig.
Ja.
En dan Düsseldorf is ook niet zo ver weg.
Nee, nu niet. Ja, straks begint de kerstmarkt weer. Dan gaat Sonny weer op vakantie. Ja. En dan hebben wij een vakantiehuis. Ja, ja. En dan nemen we wat mensen mee. Om daar naartoe te gaan. Ja, dat is best wel leuk. Ja.
En hoe lang ben je al getrouwd eigenlijk?
Je vraagt je me wat. 43 jaar, hè? Ja, volgens mij wel. Ja, 43
een hele
jaar.
Tijd alweer, hè?
Ja, ja. Dat is, ja, want de oudste is nu... Die is nu 42 geworden. En de jongste die wordt straks... wordt 40. Of niet, zeg ik het goed? Nee. 41 is het. En, ja, je vraagt...
Baby fluistert eventjes. Ja, Gerard die, in zijn oor.
Ja, die houdt dat scherpe bij.
Ja, dat doen vrouwen altijd. Ja, die houden alles bij. En mannen die dan, ja, een beetje de losse hand.
Ja, die hoort erbij. Ja.
Ze komen er wel, ja. Maar... ja. Ik ga nog even met de muziek verder.
Ja, is goed.
Want, het is bijna 10:50. En dus Stan gaat nog even wat muziek draaien.
Ja.
The little red rooster, too lazy to crow for day. I am the little red rooster, too lazy to crow for day. Keep everything in the farmyard upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. In the farmyard since my little red rooster's been gone.
De Rolling Stones met Little Red Rooster. Gerard, weer zo'n muziek van vroeger eigenlijk?
Ja. Ja, de Stones mag natuurlijk niet ontbreken, want die hebben ook hun roots in de rhythm and blues zitten. En in die tijd, toen het plaatje uitkwam, was ongeveer tegelijk met Lady Jane, ook wel een heel bekend nummer van de Stones, een ballad, ook prachtig trouwens, maar je moet kiezen. Het waren op vakantie als jeugdgroepje met jongens met elkaar. In de Loosdrechtse plassen waren we toen. En in Loosdrecht, daar speelde ook de band The Shoes, die ook al eens een keer in Rijva was geweest, die speelde dan ook heel veel. En daar doet me daar heel sterk aan denken. Het was een prachtige tijd. 7 of 8 knapen op met een heel primitief, met tentjes op vakantie, zelf nooit gekampeerd, niemand niet. Nou, dan kun je nagaan wat voor een bende dat is geworden daar. En hoe dat allemaal ging uitzien. Maar daar wijk ik maar niet verder maar over uit, nee, want daar wordt het wel heel erg persoonlijk.
Het zijn vaak hele mooie tijden. Als je terugdenkt, dan denk je, die tijden waren toch wel zorgeloos en mooi.
Ja, dat was het zeker. En daarop dat liedje.
Ja, nee, ja, prima liedje. Wat heb je eigenlijk, ben je gepensioneerd eigenlijk?
Ja.
En wat heb je nog nevenfuncties gedaan of gehad?
Ja, nou, ik heb vanuit de 90 jaren ongeveer, toen ik al wat lang in de expertisewereld rond zat. En toen kwam er eens een keer een advertentie dat men in Goor, in de gemeente Goor, moest men commissies voor bezwaar en beroep instellen. Dat was eigenlijk vroeger werd dat door de raad gedaan, maar dat mocht niet meer. Dus dat moest eigenlijk onafhankelijk worden. En heb ik mij eens op gereageerd. Denk, misschien kan ik wel wat betekenen. En tot mijn stomme verbazing werd ik daarvoor geroepen en gevraagd ook. En om erbij te gaan zitten. En dat heb ik bij de gemeente gewoon gedaan. Ik heb helemaal geen ambtelijke achtergrond. Maar dat was juist ook belangrijk voor die groep. Want de meesten worden geselecteerd uit allerlei ambtenaren in andere grote gemeenten. Met behoorlijke plekken allemaal in hun werk. En die heel veel ervan af weten. Maar één ding is het onafhankelijk denken waar ik mee zat altijd in mijn werk. Dan is daar wat minder makkelijk voor die mensen. En de proportionaliteit van hoe groot iets is en hoe belangrijk het is. En hoe zijn historie daarin zit. Dat speelde mijn kennis van de historie van Goor speelde daar natuurlijk in mee. Kon je dat allemaal met elkaar samen trekken. Dat heb ik voor Goor gedaan totdat de gemeente opgeheven werd. En toen kwam de Hof van Twente. Ik denk, nou, nu neem Gerda wel afscheid. Maar dan komen er wel andere mensen weer. Maar ik moest daar toch maar weer gaan solliciteren. Werd me ingefluisterd en heb ik gedaan. En toen ben ik toch weer naar voren gekomen. En dan werd ik ook gevraagd om daar zelfs voorzitter van te gaan worden. Is wel een belangrijk orgaan, want er is eigenlijk een fase dat iemand die ergens meer zit bij de gemeente en klaagt in de officiële routing daarvan, naast de gemeente bij zo'n commissie komt voordat je bij een rechter terecht kunt of bij de Raad van State. Dus het doet er echt toe. En het is een heel intensief werk, want je moet enorme dossiers lezen. Want er hebben zich wat zaken afgespeeld hier in de Hof. Kan ik je vertellen.
En moet je daar advies voor geven? Of
ja, je hoort, hè, je hebt een hoorzitting, je verdiept je in het dossier. Je laat alle partijen praten, iedereen op zijn beurt, maar wel gestructureerd. Je mag niet door elkaar hier praten, is geen mening uitwisselen, het is horen, hè, ieder op zijn beurt. En als je alles dan weet en gehoord hebt en het dossier kent, dan moet je een oordeel vullen wat je ervan vindt. Maar dan moet je je altijd toetsen op de rechtssituatie. Het gaat niet allemaal van, ik vind dat mijn mening is dit. Nee, je mening moet je uitsluiten. En je moet het recht zijn beloop laten. En daarin moet je mee aan de slag. Valt niet mee.
Nee, dat zal zeker niet mee.
En daar komt ook heel veel tegenwind van. Ja, maar je staat er gewoon maar tussen. Ja. En er is weer die leidraad. Die staat weer tussen allerlei belangen in.
Maar geef je dan de raad advies? Of zeg je van, ja, dat is mijn oordeel?
Er wordt een advies van geschreven. Wat de raad, wat de commissie vindt. En dat wordt al aan de raad gegeven. Of aan het college van burgemeesters en wethouders. En die moeten dan weer opnieuw een oordeel vellen over wat ze gedaan hebben in hun besluit. En daar kunnen ze het advies meenemen, wat meestal wel gedaan wordt. Maar ze kunnen ook zeggen, we passeren het. En we vinden het toch anders dan de commissie vindt. Ja, en dan kom je bij de rechter terecht als die anderen doorgaan. En dat heeft ook de gemeente wel eens geweten, dat we de commissie toch wel bij goede eind had. Dat men toch de verkeerde kant op ging. Maar ja, zo kan het lopen dan wel eens.
Zeg, en hebben we heel iets anders. Heb je nog hobby's of zo nu?
Ja, ook wel. Hobby's genoeg, hè. Reizen, daar heb ik het al aangetipt. Ja. En wat ik ook doe is koken. Koken is ook een bezigheid.
Huis, tuin en keuken koken of echt?
Nee, de huis, tuin en keuken. Dat Femi doet al het kookwerk het hele jaar door. En ik heb mezelf geprobeerd te specialiseren om wat eens een keer leuke diners in elkaar te timmeren. En dan zoek ik gerechten op, ook op internet. Maar ik ga ermee aan de slag en ik verander dat ook. Klungel daar van alles en nog wat bij en probeer in evenwicht te brengen. Proefkoken doe ik dan ook. En dan probeer ik een mooie diner samen te stellen. Dat doe ik één keer in het voorjaar. En in het najaar. In het voorjaar is altijd het thema asperges. In het najaar is het thema wild. En dan hebben we echt een hele langdurige zit met gasten. Ja. Meestal nodig ze uit om 12 uur.
Heb je dan een grote groep mensen?
We wisselen van 6 tot 8 mensen. Maar je moet bij ons wel aan de tafel kunnen natuurlijk. Hè. En je moet wel je hele outfit ervoor hebt klaar liggen. Aan bestek en schotels en noem maar op. Het gaat allemaal wel op niveau. Lekker chic. Dat
heerlijk,
wel.
Heerlijk dus om zo te
en
zeggen.
Bij elke gang overal een wijntje bij. En dat houden we het lang vol hoor.
En Femi hoeft lekker niks te doen. Heerlijk. Nee. Ja, Femi zit hier
ook wel. Die serveert ook wel hè. Het moet, is gastvrouw. Dat is ook belangrijk die functie.
Die moet mooi de tafel dekken.
Ja.
Alles servies en bestek. En jij lekker koken nou. Ja. Is weer heel wat.
Ja.
Nou, ik zie dat het nog maar, het is al 57, dus het loopt alweer naar de klok van 12 uur. Dus het gesprek is eigenlijk klaar.
Het gaat hartstikke snel, hè?
Het gaat heel vlug,
door.
Ja. Heb je alles verteld wat je vertellen wil? Of?
Ja, maar er valt al zoveel te vertellen, maar er moet ook weer een einde aan een gesprek komen. Ja, de grootste doorsnee heb ik wel gehad, dus dat is niet veel
je
meer wat je zegt.
Je kunt nog lang praten, maar ja, goed, Het nieuws komt dadelijk, dus ja. Ik moet even gaan afkondigen hoor.
Ja, nieuws komt ook.
Het loopt tegen de klok van 12 uur. En dat betekent dat wij afscheid moeten nemen van onze gast Gerard Koerig. Bedankt Gerard dat je hier hebt willen zijn en je was een prettige gast. En wij bedanken ook de luisteraars voor het luisteren door. En u weet, volgende week zondag om 11 uur is er weer een portret op Hofstreek FM. Techniek die deed Stan Jansen en mijn naam is Paula van der Hel. Ik wens u allemaal een fijne week en tot volgende week zondag bij Portret.
In de ether op 107.6 FM, 104.1 op de kabel en op internet via hofstreek.nl. Thuis in iedere kern, Hofstreek FM.